Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast deze keer is Ronald Smink. Hij won in 2007 het Groninger Studenten Cabaret Festival en is sindsdien te zien met soloprogramma's op Comedy Nights door heel het land en tijdens de clubshows van het Comedy Huis in Utrecht.
Dan dat materiaal van mij, ja, dat ging niet. Dat ging gewoon totaal niet.
Hij is niet alleen comedian, maar ook organisator van de Comedy Tunes avonden in het noorden en oosten van Nederland, waar hij altijd zorgt dat alle details kloppen voor een goede show. Ik ken Ronald al een hele tijd, maar ik heb hem nog nooit zo kwaad gezien als tijdens het opnemen van deze podcast. En ik vind hem al heel erg grappig als hij op het podium zijn absurde comedy doet, maar hij is nog veel grappiger als hij zich opwindt over shows uit het verleden. Heel veel plezier, dit is de Elektra Podcast met Ronald Smink. We reden net hierheen. We zitten backstage in Hedon in Zwolle, waar we zo meteen een show gaan doen. En in de auto zei je dat je op moest treden in Boekelo. Ik zei, oh, is dat voor een specifieke boeker? En zei, ja, die heeft af en toe wel leuke dingen. En nu zei hij, dit is in een boerderij afgelegen voor 30 mensen. Maar die kunnen wel wat hebben, hoor. Die kunnen wel wat hebben. En zei je, en toen kwam Ronald Smink. Ja. En toen bleek dat wel mee te vallen.
Dat bleek inderdaad wel mee te vallen.
Vertel, ik ja. heb er in de auto bewust niet verder naar gevraagd.
Nou ja, het was dus zo. Via Peter moest ik dus optreden in Zeewolde. Ja, wat ik al zeg, in een boerderij. Dus ja, je reed er ook naartoe. En het was echt gewoon 2, 3, 4, 5, 6... Nou, toch wel 7 kilometer gewoon, ja, donker. Donker om je heen. Middle of nowhere. Echt gewoon donker, donker, donker. En op een gegeven moment denk ik, ja, hier moet het zijn. Maar ik zie ook helemaal niks. Toen zag ik één boerderij in de boeren. Daar stond een boer. En ik denk, nou, ga ik aan die boer maar vragen of het daar is. En dan stond dan, nou, onbevoegden mogen hier niet komen. Ik denk, nou, ik zal het toch maar even doen. Maar ja, het was er dus daar. Dus ik zei, ja, je komt zeker voor de comedy. Nou, parkeer de auto maar. En dan was het dus daar. Die had was een enorme grote aardappelboer. En die had dan had hij een theater in gebouwd. En daarvoor had hij nog een Amsterdams café. Had een heel bruin café zat erin. Dus je komt in één keer in de Jordaan, midden in Zeewolde. Toen je de deur opende. Ja, dat was heel gaaf. Ja.
Wat goed.
Ja. En toen moesten we vervolgens optreden. Maar ja,
was je alleen of was je met meerdere?
Ik was met meerdere, met collega's. Dus onder andere Wilco te Wijn. Maar er waren best wel heel veel oude mensen. En daar doe ik niet zo goed op. Ik bedoel, in die zin van...
Van optreden,
ja.
Maar het had een theater ingebouwd. Hoeveel mensen waren er?
Ja, er zaten wel 60 man. Ja, en dat was ook helemaal uitverkocht. Er kwamen ook allemaal mensen uit de omgeving. Die gaan dan naar die boerderij toe om daar dan comedy te zien. Dat doen ze al een paar jaar. Dat gaat ook heel succesvol.
Ja, want het klinkt als iets wat best wel leuk zou kunnen zijn. Het is een rare locatie, maar wel als het theatertje is gewoon met een podium en stoelen en licht en geluid.
Ja, ja, ja. Dus ik heb ook wel gekkere optredens meegemaakt dan daar. Maar de locatie was wel echt wel heel bijzonder. Helemaal in the middle of nowhere. En dat het dan in één keer in een bruin café was, wat hij helemaal mooi had gemaakt en dat we daar moesten optreden.
En want je zegt, het was voor oudere mensen en dan ga je niet zo lekker op. Hoe, ja.
Hoe verliep de avond voor jou?
Nou ja, goed. Ik heb altijd toch wel een bepaald soort absurdistische, gekke, rare stijl. En ja, dan moet je toch wel een klein beetje meegaan. Ik heb ook wel wat harde grappen en zo. Ja, dingen over Hitler. En als dat dan niet zo heel lekker gaat. Het was ook een vrij christelijke omgeving. Dus ja, als Hitler dan ook al moeilijk gaat.
Als jullie
gaat
Hitler al niet grappig vinden.
En je gaat het dan over Jehovah's en over inteelt hebben. Ja, dan knok je jezelf eigenlijk toch wel een behoorlijk richting een behoorlijke achterstand. Dat je op een gegeven moment, als je dat hebt gedaan, 3-0 achter staat. En ja, probeer er dan maar 4-3 van te maken. En ja, dan kan ik wel 8 keer de Indiaan en de Bever doen. Maar dan kom ik er ook niet uit, hoor. Nee.
De Indiaan en de Bever, voor wie niet bekend is met Ronald's werk wel. Dat is wel een klassieke Ronald Smink.
Ja, klopt.
Staat hij ergens online?
Hij staat nog online op dit moment. Ja, met Simple Life staat de Indiaan en de Bever online.
Ah, oké. Okay, leuk. Ja. Nou, ik zal er naar verwijzen. Maar is dat een bit die je er... Gebruik je die nog wel eens? Als het slecht gaat dat je denkt, dan de Indiaan en de Bever?
Nou, ik heb een hele tijd niet gedaan. Maar ja, ik haal de laatste tijd toch wel weer even uit het vet. Omdat ik hem zelf toch wel weer leuk vind om hem zo nu en dan eens even te doen.
Maar doe je hem dan omdat je hem leuk vindt? Of als lifesaver dat je denkt, oké, dit werkt allemaal niet?
Ik doe hem altijd. Als de sfeer er goed in zit, dan doe ik hem. Als het om een lifesaver gaat, dan... ga ik soms wel eens even terug naar oud materiaal als het even niet goed wil. Dat heet een stuk samenwonen. Ja, iedereen woont samen. Iedereen heeft een beeld van samenwonen. En ja, dus dat is dan veilig. Dat ik dan als mensen dan wel weer meekrijg. Omdat het is een veilig stuk. En iedereen heeft daar wel een gevoel en een idee bij. Ja. En als je dan soms te absurd bent. En mensen hebben niet het vermogen om daar helemaal in mee te gaan. Dan moet ik even terugschakelen. En dan doe ik vaak altijd dat stukje.
Ja. En want dat lijkt me het lastige bij wat jij doet, omdat het absurd is.
Ja.
Je kan daar niet opeens uitstappen.
Nee, dat klopt ook. Dat doe ik ook niet trouwens, hoor. Wat ik altijd wel doe, is soms vertragen. Maar eigenlijk, ja, wel vertragen, langzamer spelen, maar wel gewoon door blijven gaan. Want ik... Tuurlijk heb ik in het verleden er ook wel eens uitgestapt en het benoemd. En met het publiek gaan kletsen om dan vervolgens weer verder te gaan met je verhaal. En daar zit bij mij inderdaad toch wel even een verandering. Hè? Nee, dat ging niet. Nee, maar wat wel beter gaat is als ik gewoon wat langzamer speel. En gewoon niet laat zien dat het niet goed genoeg gaat. Want kijk, als je het gaat benoemen van het gaat eigenlijk niet zo lekker. Dat voelen we allemaal. Ja, dan heb ik het idee dat je ook eigenlijk je graf aan het graven bent. Want dan benoem je het en dan wordt het alleen maar groter. Terwijl als jij gewoon fijn en leuk blijft spelen. Die mensen die hebben wel zin in comedy. Die willen echt wel lachen. En als jij dus gewoon fijn en goed door blijft spelen, gaan ze op een gegeven moment wel bij jou aanhaken. Je moet er altijd voor zorgen als cabaretier, vind ik. Jij bent degene die voorop loopt en niet het publiek. Dus als je met het publiek gaat praten en gaat discussiëren, dan op een gegeven moment gaat de bal bij hun liggen. Ja. En is het afhankelijk van wat zij leuk gaan vinden. Maar jij moet voorop lopen en ja, het ding doen en dan blijf je voorop lopen en dan blijft het dus verrassend. En dan op een gegeven moment als je gewoon door blijft gaan, dan op een gegeven moment vallen ze wel in.
Ja, nou ja, maar zeker als je zo absurd bent, denk ik. Je kan, weet je, als je gewone comedy doet, dan kan je het nog op interactie gooien en daar een lach uit halen.
Ja.
En ze weer voor je winnen. En dan ga je daarna verder in de stijl die je toch al aanhield, die als het goed is vrij dicht ligt bij hoe je gedraagt als je improvisatie aangaat.
Ja, ja.
Bij jou kan het natuurlijk niet.
Nee.
En dus je moet inderdaad volhouden dat mensen daarmee meegaan. Maar heb je al vanaf dat je bent begonnen met spelen altijd absurdisme gedaan?
Ja, ja, dit is gewoon mijn klankkleur. Ja, ik denk zo, ik ben zo. Dus dat is gewoon zo. Ik ben er niet bewust aan het zoeken. Ik maak wat ik maak en ik doe wat ik doe. En ik heb een absurde, fantasierijke gedachtegang. Dus dat komt op die manier uit.
Je zei al, ik heb wel op raardere plekken gestaan. En bij de meeste gesprekken met comedians over slechte optredens gaat het over het algemeen over echt de allergrootste fouten, zeg maar. Maak je vaak in het begin van je carrière.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat als je dus en een beginnende comedian bent die eigenlijk niet zo goed weet wat hij aan het doen is, en je bent ook nog eens in een absurdistische stijl bezig, wat het nog lastiger maakt, dat je dus zeker in het begin best wel hard op je bek kan gaan. Of dat het...
Ja.
Hoe heb jij dat ervaren in het begin? Wat heb je shows gehad dat je dacht, oh, het publiek snapt niet wat ik aan het doen ben, maar ik weet het zelf eigenlijk ook niet wat ik aan het doen ben.
Oh, dat is wel een hele moeilijke. Nou, weet je wat het eigenlijk toch altijd wel ook echt in het begin met mij was? Ook al was het gek en raar en absurdistisch, volgens anderen. Ik deed wat ik deed en ik had er heel veel plezier in. En ik straalde dat eigenlijk ook altijd uit. En ik was ook heel erg jong, dus dan vinden mensen het eigenlijk toch al... Oh, dit is wel een hele jonge jongen die nou voor ons staat op te treden. Dus daar heb je ook al een beetje goodwill. En als je dan ook van die gekke, rare verhalen dan vertelt... Ja, uiteindelijk kreeg ik ze eigenlijk toch wel heel vaak echt wel mee. Dus ja. Dat ging eigenlijk vanuit het begin altijd wel goed. Tuurlijk had ik ook wel optredens dat het helemaal niet... goed ging. Ja, ik heb ook inderdaad wel eens een keer avonden gehad, dan ging ik hartstikke dood. Ja, dan is het een lange weg. Als je avondvullend moet en je denkt na 10 minuten al van, nou jongens, dit wordt hem. Ja.
En weet je daar nog een voorbeeld van, dat je al dan niet avondvullend al na 10 minuten dacht?
Ja.
En nu moeten we nog de hele avond.
Ik heb wel eens een keer avondvullend moeten optreden in Delfzijl. En van mijn programma, ik had er ook zin in, was goed geconcentreerd en ik kon dat podium op en er gebeurde gewoon niks. Er werd niet gelachen of wat dan ook, dus ja, ik was hem inderdaad toch wel wat aan het afdraaien. En dat was ook al heel lang geleden. Ik weet nu ik ook de laatste tijd bij het comedyhuis zit en vaak een stand-up comedy doe, weet ik er ook wat beter mee om te gaan. En is het contrast tussen gewoon improviseren en mijn absurditeit iets dichter bij elkaar. Het is iets kleiner. Maar toen wist ik, ik wist echt niet, ik denk, jezus, ik krijg het niet voor elkaar. Nee, totaal niet. En ik heb het gewoon gedaan, gespeeld. Ik ben naar mijn kleedkamer toe gelopen. Dat was ook nog in die tijd, had ook nog last van een burn-out. Dus dat, maar ik heb toen wel heel hard tegen de spiegel, tegen mezelf in de spiegel gezegd van, dit kan gewoon gebeuren, dit is een incident, hier hoef je niet zorgen om te maken. Dit kan gewoon gebeuren, het kan iedereen overkomen. Het kan gewoon gebeuren dat je een anderhalf uur moet optreden, dat er gewoon niemand lacht en dat ze je alleen maar aankomt. Dat is leven, dat kan gewoon gebeuren. En dat heb ik echt 5 minuten als een soort mantra tegen mezelf zitten te vertellen. En dan gewoon een half uur in die kleedkamer blijven. Net zolang totdat je zeker weet dat iedereen weg is. Want ik durf dat publiek niet meer onder ogen te komen. Nee, totaal niet. Ja. En je voelt het aan alles dat je slecht optreden hebt gedaan. Hè? Je ruikt het gewoon aan het barpersoneel van... Ja, we gaan weer. Mooi. En dan denk je, ja, ik weet het. Ja. Nee, maar het was echt gewoon, je kon trekken wat je wilde. Maar kijk, vaak is het toch eigenlijk wel belangrijk als je ergens optreedt, dat je gewoon 1 of 2 of 3 mensen hebben die even een gniffeltje doet. Of even een klein lachetje of wat dan ook. Want dat is toch eigenlijk een kleine vlammetje wat... het grote publiek in de fik zet. En daarmee bedoel ik, kijk, als iemand even een beetje giechelt of wat dan ook, dan kan je daar eigenlijk je timing een klein beetje op aanslaan. Oh, die lacht.
Doe je jezelf ook wel tekort als je de lat zo laag legt. Als je zegt, ik heb 1 iemand nodig die een gniffeltje doet.
Nee.
Ik weet wat je doet. Je krijgt wel meer dan 1 gniffeltje van 1 iemand voor elkaar.
Ja, dat is ook wel zo. Maar wat ik eigenlijk een beetje probeerde te zeggen, als je een moeilijke zaal hebt die zo kil is, ja, dan is het heel moeilijk. Maar als je dan net even 1 of 2 mensen ertussen hebt die wat ontspannender zijn en dan gaat lachen, dan kan je daar een klein beetje aan opbouwen. Maar als die mensen er ook niet zijn en gewoon thuis zitten, ja, dan is het echt help. Help, we hebben iemand nodig die kan gniffelen. Oh my god, ja. Ja.
Toen je begon, woonde je toen ook in...
Groningen.
Groningen,
Groningen ja. Woonde ik, ja.
Wat waren daar aan plekken om te spelen?
Ja, wij begonnen destijds in Huis de Beurs. Dat is aan de Vismarkt. Daar hadden wij hadden een grote bovenzaal. En ja, daar hadden we dan geregeld om daar een stand-up comedy te doen. Dat bestond dan, de Hyenas heette dat. Dat was mijn beginnersclubje. En dat bestond toen uit Annie Antoonstra, Gijs Nillissen en Marijn Scholten van de Partizanen. En ik. En het was eigenlijk ook net op het moment dat comedy een beetje in opkwam in Nederland. Hè? Dus de Comedy Explosie kwam er en de Comedy Training kreeg al wat meer naamsbekendheid. En dus mensen kenden het principe wat. Toen gingen we daar spelen in de bovenzaal. Dus
begin jaren 2000, denk ik, hè?
Ja, begin jaren 2000, ja. En dus wij gingen dat ook doen. Ik had een cabaretcursus gedaan. Ik vond cabaret leuk. En wij gingen dus in die bovenzaal optreden in de Huis de Beurs. Nee, dat was gekkenhuis. Daar zaten gewoon 150 man elke maand. En wij hadden nog amper 2 of 3 keer ooit gespeeld. En wij speelden gelijk al voor 150 man. Dat was waanzinnig. Ja, nou, dan was je ook strontzenuwachtig als je toen moest optreden. Oh mijn god, ik was vroeger heel zenuwachtig als ik moest optreden. Ja, dat was een straf voor mij. Dat was een afslachting. Maar ik deed het wel, ik ging dat podium op. Maar ik was altijd zo zenuwachtig. Altijd de tekst uit mijn hoofd leren, bang om te vallen. Ik heb een enorme grote angst gehad om mijn tekst kwijt te raken. Dat vond ik zo erg, mijn tekst kwijtraken. Ik ben 1 keer mijn tekst kwijtgeraakt, dat ga ik zo vertellen. Maar daar, en er was er ook niks aan de hand uiteindelijk, maar ik heb zo'n enorme angst om mijn tekst te vergeten. Ik kan het nu wat beter loslaten omdat ik wat vaker optreed, maar ja, dan ben ik echt wel kapot gegaan van de zenuwen. Ja. Ja. Ja, altijd maar repeteren, ook avondvullen, die hele setlist, dat hele programma in de kleedkamer, voordat ik moest optreden, spelen in de kleedkamer, doordraaien of in je hoofd wat je helemaal moet doen. Ja, het hoort er ook wel bij, maar kijk, je kan het ook wel eens een beetje wat laten gaan en wat manjana en iets rustiger zijn, maar ik fokte me eigenlijk gewoon helemaal op. Ja. Ja, het was voor mij echt een bokswedstrijd.
want ik bedoel, en dit deed je dan voor shows met gewoon 120 man in Groningen? Of bij avondvullende shows ook gewoon in theaters in het land?
Ja, maar met stand-up comedy ook. Stond ik er ook zo zenuwachtig bij. Ja,
ja maar vooral... dit wordt nog erger natuurlijk. Als je ergens aankomt en je hebt ongetwijfeld ook van die shows gehad. Nou ja, of dus bij zo'n boer.
Ja.
Of dat je ergens aankomt in een of andere afgerachte kroeg.
Ja.
Waar 6 man zit.
Ja.
En dat je denkt, oké, dus...
Ja,
weet je momenten dat elkaar gekruist heeft, zeg maar? Dat je en gewoon een wanhopige locatie of niks geregeld en dan die zenuwen.
Oh ja, dat allemaal bij elkaar kwam, hè? Ja, ik heb ooit wel eens een keer een optreden gehad in Nieuwegein. Toen was ik hartstikke zenuwachtig en er zaten ook maar 8 mensen in. En ik stond gewoon strak van de zenuwen. Op het podium en ja, mensen lachten wel, vonden het ook echt wel leuk, maar ik ging daar wel kapot aan. Ja,
en wat voor plek was dat?
Dat weet ik niet meer. Vage café boven de sportschool. Ja.
Oh, de New Joke Comedy Night.
Dat zou het wel kunnen zijn. Ja.
Die New Joke heet omdat het nieuwe gein is.
Oh, zo. Ja, nee, dan is dat het waarschijnlijk. Dus ook heeft ook te maken die zenuwen dat ik in het begin, nu is dat minder, maar met name in het begin de lat altijd zo ontzettend hoog voor mezelf legde. Ik moest altijd een 9 scoren, moest altijd fantastisch zijn. Hè? Dus ik was altijd veel meer gericht op het resultaat en op het scoren ten opzichte van wat ik nu veel meer doe in het plezier maken en leuk jouw gekkigheid aan de wereld te tonen en that's it. Dus ik pure prestatiedrang. En doordat ik die lat zo hoog lette, kwam er een enorme bult spanning en stress naar boven. Ja, was niet goed hoor. Was alles behalve gezond. Ja. Ja.
En wat is de raarste locatie waar je ooit gespeeld hebt?
Oh, een van wat wel een rare locatie was, maar dat vond ik eigenlijk fantastisch. Dat was Balvernaal in Gent. Maar ik heb een keer in België opgetreden en toen moest ik daarboven omkleden. En ik was natuurlijk weer kei zenuwachtig, want ik moest in België optreden. En ik was een jong jongetje daar naartoe en ik omkleden in die kelder. En de muizen liepen overal langs en ik me weer oppompen natuurlijk. En ik kwam daar beneden en ik mocht daar optreden. En dat ging fantastisch. Dat was zo fantastisch leuk publiek. En ik vond het zo leuk dat ik uit Nederland kwam om voor hun op te treden. En ja, dat vond ik heel gaaf. Dat staat me dan wel heel goed bij.
En waar vond je het alleen een rare locatie omdat het in België was? Of om de locatie zelf?
Nou, dat die locatie zelf ook wat krakkig-mikkig. Maar dat je dan inderdaad moet omkleden op een zolder onder de muizen, vond ik wel heel raar.
Want vooral, ik heb ook wel eens bij de Bal in Vernal gespeeld. Ja. Zeker nog bij de oude, want ze zijn daarna nog twee keer van plek verwisseld.
Ja.
Was dat ook naar de studentenkroeg, of kwamen heel veel studenten naar die show, ja, dat iedereen op de grond zit.
Ja, dat vond ik ook zo gezellig. Ja, vond ik fantastisch, ja.
Dus maar dat is ook gewoon een leuke show.
Ja, nee, precies. Dus ik vergeet de slechte dingen altijd. Hè? Maar goed, ik heb ook wel in Sliedrecht bij Elektra gespeeld. Dus daar doe ik gewoon aan mee. En ja, dat vond ik ook heel spannend. Want ik hoorde al die verhalen van die gasten. Maar ze wouden me zo graag hebben. Ze denken van ja, een van ons soort. Ook een debiel die langskomt. Dus ik daar naartoe en ik denk, het maakt me niet uit wat ik doe. Ik racht die show er gewoon heen. Ik hou tempo hoog. En ik spuug ze in de bek. Kom maar op. En dus ik zat zo in de coulissen. En toen heb ik inderdaad gespeeld. Full power. Alles wat ik in me heb. Zat ik op 110. Heb ik die show gedraaid. En het ging hartstikke goed. Ik had een pisscène. Dat ik met de rug naar het publiek stond. Toen gingen gelijk 6 man naar het toilet toe. Die kwamen terug, maar ik denk, ik ga gewoon keihard door spelen. Want het was echt daar het geval van, als je even inzakte of rust pakt, ging bij die mensen de bek open en gingen ze er doorheen lullen. Dus dat moest niet gebeuren, straks spelen. Dus dat was mijn Sliedrecht moment. En ik heb ook wel eens een keer ergens opgetreden. Ik ga niet noemen waar het is. Maar toen heb ik dus inderdaad bijna iemand op rij 1 een klap voor zijn bek gegeven.
Kijk, nou komen we er.
Ja.
Maar waarom?
Wat? Nou, ik moest dus daar optreden. En ik zat in de coulissen. En ik zag die man eigenlijk al in de coulissen turen. Staat die cabaretier er al? En die deed dan vervolgens zijn benen op het podium. Dus, maar hij kon er eigenlijk niet bij, want zijn benen waren te kort. Dus hij deed er alles aan om mij eigenlijk al te zieken. Dus hij deed terwijl hij helemaal niet relaxed zat, deed hij dus zijn benen op het podium om gewoon die show voor mij kapot te maken. Dat weet ik 100% zeker. Ik kom dat podium op en hij gaat gelijk er doorheen zitten raaskalken en zeggen. En hij verprutst de hele bende. En elke keer als ik hem aankijk, probeerde hij ertussen weer wat te zeggen. En toen voelde ik, het was ook een raar optreden daar, hoor. Want elke keer als een grap niet goed ging, of het lukte even niet, dan begon het publiek ontzettend te lachen. Dus als iets mislukte, dan was het ha 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 ha. Dus ik kreeg op een gegeven moment zo fucking enorme haat. En die gast die zat me steeds meer uit te dagen. Ik heb echt een moment gehad, er hoeft niet veel nu te gebeuren, maar ik spring van het podium af. En ja, mensen die mij kennen in de comedy scene, er zit totaal geen agressiviteit in Ronald. Maar ik zat toen echt op het puntje van ik stap eraf en ik hoek hem gewoon vol op zijn bek. En die kerel was 45, ik was 26, dat maakte mij totaal niet uit. Als jij bewust ergens naartoe gaat en je gaat het totaal kapot maken voor de artiest die op het podium zit, ja, dan snap ik aan alle kanten en dan, dan ga je eraan, hoor. Dan ga ik je kiel halen door elk scootje wat ik ken. Ja, godverdomme. Hey, als ik eraan denk, jongen, ik word alweer fucking kwaad. Wat denk je wel, man?
Ik heb je nog nooit zo kwaad gezien.
Nee, ik word echt fucking kwaad, ja. Goh, ik stond echt op koken met die gast, man. Ja.
En was dit een solo voorstelling?
Dat was een solo voorstelling, ja.
Zat die dude ook nog anderhalf uur
voor je neus? Die zat dus anderhalf uur voor op het podium. En het vervelende is, je moet er overheen spelen. En de andere mensen daarachter, en die moet je mee zien te krijgen. En, maar je voelt altijd die energie van die gast. Van hij wil me zieken, hij zit achter me aan om dit kapot te maken. Dat voel je. Je voelt gewoon die ogen continu. Dus je moet daar overheen spelen, want je moet het geen aandacht geven. Nou, dat was echt wel heel moeilijk. Ja.
Toch benieuwd waar het was. Maar ik vind het verhaal helemaal niet.
Nou ja, kijk, ik wilde wel weer eens terugkomen. Nee, het zijn ook wel klanten, dus.
Hoeft ook helemaal niet.
Nee. Maar.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug.
Heb je wel vaker gehad dat je mensen in het publiek zo hard, of dat het één iemand was dat je dacht, oh jij, als ik jou te pakken krijg, of alleen deze?
Ja, deze. Dit. Ik heb het ook wel eens een keer gehad. Toen moest ik ergens optreden van Wilco Terwijn in Bergen. Er was een jongen, die was ook hartstikke dronken. En die zat er ook de hele tijd doorheen.
Bergen, overigens, is niet de eerste keer dat die locatie in deze podcast...
Nee, ja. Oh, er was een jongen, die was zo dronken. En die... Wilco, die deed het keurig. Om eerst wat belachelijk te maken, op een goede manier. Oké, nou moet je je mond houden. We gaan nou weer verder. En hij bleef maar doorgaan. En toen zei Wilco ook heel netjes van... Nou, nu moet je gewoon stoppen. Nu is het niet meer leuk. En toen ging hij weg. Ging hij roken. Kwam hij weer terug. Ging hij weer doorheen. Heen hangen en dan dacht ik ook bij mezelf, ja, dan moet ik straks het podium op, dan moet ik dat ook nog afhandelen. Maar nou, die is toen inderdaad netjes weggegaan, uiteindelijk, ja.
Ja, nee, ik kan het niet zo voor de geest halen, maar ik weet wel de momenten, ook wel eens vooraf, dat ik al mensen of een groepje zie, dat je denkt, oh,
ja,
jullie gaan de show.
Ja, daar heb ik ook inderdaad wel spanning van, als ik dat... voelen en ervaren, luidkeelse mannen en zo. Dan denk ik, oh godverdorie, ben benieuwd. Ja, vind ik wel spannend soms.
En wat zijn dingen in een groep of in een locatie dat als je aankomt dat je al denkt, dit kan er zo eentje worden?
Ja, met name het licht op het podium. Daar haal je al heel veel conclusies uit. En hoe de stoelen staan en dat soort dingen, ja.
Hoe moeten ze staan?
Nou, er moeten in ieder geval stoelen voor het podium staan en niet achter wat tafeltjes en er moet gewoon goed uitgelicht worden. Er moet ook niet te veel licht eromheen zijn, dus het moet goed donker zijn in de zaal, dat er goed licht is op het podium, zodat de concentratie ook daar naartoe is, ja. Ja, dat is wel heel, heel belangrijk. Ik heb ook wel eens een keer opgetreden in mijn geboortedorp in Joure. Nou, daar zit ook, maak nu wel even reclame, bowlingcentrum het Haske. Nou, jongen, dat was ook echt, jongen, dat was een... Ik zou er optreden, hartstikke leuk voor de voor de dorpscommunie van Broek. Dat is het dorpje naast Joure. Nou, die hadden dan dorpsfeest. En het dorpsfeest was in een bowlingcentrum. Haske, Joure. Ik mocht optreden.
Wacht even, dus een dorp doet een dorpsfeest in het dorp ernaast.
Juist,
omdat ze
ja.
Zelf, vermoed ik, niet een locatie hadden.
Ze hadden geen bowlingcentrum. Nee, alleen een kerk en dat was te klein. En dan hebben ze ook geen centrale verwarming. Dus dan kom je al snel bij het bowlingcentrum het Haske in Joure. Nou jongen, god de kleren. Zie dan wat ik weer fucking boos. Hoe heet die kerel ook? Henk van bowlingcentrum Joure. Nou, ik kom er godverdorie aan. Staan er allemaal rijen stoelen. Allemaal rijen stoelen. Ik zei, Henk, dat wil ik zo niet hebben. Ja, dat hebben we altijd, jongen. Met de Friese Krieten hebben we dat ook altijd. Nou, de Friese Krieten, dat is dan het amateurtoneel daar. Hij is ook wat van die lange rij. Ik zeg, ik wil dat voor het podium staan. Ja. Ik zeg, maar hoe zit het dan met het licht? Nou, ik heb alleen maar gehoord dat ik een microfoon moest regelen. Ja, dus die heb ik. Hier heen microfoon. Oh, dus ik moest voor het podium staan. Zonder licht. En dan moet ik comedy doen. Ja. Ik heb alleen maar gehoord dat ik een microfoon moest regelen. Godverdomme. Ik zei, ik wil die stoelen op een normale manier voor mijn snuffert hebben. Ja, maar we doen altijd zo met de Friese Krieten. Ik zei, we hebben vandaag een Friese Krieten. God, de kleren. Die stoelen moeten daar normaal. Nou, die stoelen daar weer normaal. Oh, jongen. Is er ook een lichttechnicus? Nee, want ik hoef alleen maar een microfoon te regelen. Jongen, ik moet toch op dat podium staan? Ik moet toch fucking optreden op dat podium? Nou, er kwam er een of andere fucking kok tevoorschijn met een ladder. Die ging dan die fucking lichten daar een beetje instellen. Nou, Sabot. Ik zei, nou, hebben we een cd-speler van opkomstnummer? Nee, dat hadden ze dan niet. Nou, ik erop treden. Oh, nou, dat was allemaal wel leuk, maar... Oh, jongen, wat een hoerige cirkel, jongen. Oh. altijd wat met die kerel. Ik treed daar ook nooit meer op. Ik treed nooit meer op in bowlingcentrum Haske in Jouren. Ik heb daar eens een keer opgetreden. Ik heb er één keer opgetreden. Was fantastisch leuk. Ik had het Groningen Studentencabaret Festival opgedaan. Mocht ik dat 3 kwartier optreden. Dubbel. En nou, prima. Nou, ik een andere keer erop treden. Voor het nut in Jouren. Nou. Het nut, dat is ja, de culturele beweging van een dorp. Dus je hebt nut Makken bijvoorbeeld, of het nut in Balk. En je hebt dus ook, ja, ik weet niet wat voor nut het heeft, maar het heeft ook een nut in Jouren. Ik moest er optreden met mijn eerste show, avondvullend. Nou, bij dat nut, daar komen ook best wel veel oude bejaarde mensen. Die ook naar de Friese Krieten gaan, die gaan ook naar het nut. Ik kom dat podium op met mijn eerste solovoorstelling. Dan had ik een keihard nummer. Van Slayer of zoiets dergelijks. Soulfly. Dus ik kom op, vette licht en dan. En dan keihard dat licht en dan keihard muziek uit en dan begon ik. Dus doe keihard zo bam bam bam, luchtgitaar spelen, geluid uit. Eerst wat ik in die zaal hoor is. Ja, die rotzooi er maar even nou. Godverdomme. Nou, en dat was ook gelijk de stemming van de hele avond. Oh, dat wou ik helemaal niet dat optreden. Dat ging ook gewoon mis. Die lui, die snappen niet wat ik doe of wat ik maak op het podium. Ja, ik ben dan toch, ik hoor het ook van anderen. Het is wat het is, ben gewoon wat anders. En daar konden ze gewoon niet in meegaan. En, nou, en ik was ook, denk, nou, ik heb het gehad, ik de coulisse. Nou, was die voorzitter. Die ging me dan vervolgens het podium weer op roepen van... Nou Ronald, kom maar één weer terug. We hebben nog even een presentje. En ik inderdaad weer voor die lui die mij gereed aanvonden... weer het podium op. Mager applaus. En toen was het echt letterlijk, zei die kerel van... een lekker flesje wijn. En Ronald die woont in Groningen, maar... Die is geboren in Jouwer, dus hij zal vanavond wel even bij zijn moeder gaan slapen. Nou, ik zakte door de grond.
Oh, heen. Jezus.
Ja, oh, wat vond ik dat verschrikkelijk. Ja, ja.
Oh, wauw. Ik had sowieso niet verwacht dat twee van dit soort optredens ook gewoon in je geboortedorp zouden zijn.
Ja. Oh, man. Ja. Ja, ik heb ook wel eens een keer in een café opgetreden in Jouwen. Dat ging bij mij op zich toen wel goed, maar ja, het was toch ook wel lastig hoor. Die lui die ging allemaal naar het toilet en er doorheen schreeuwen. Dat had ik, oh joh, waarom sta ik hier? Dan ben ik er ook snel weer klaar hoor. Ik ben niet echt iemand van, als ik op het podium sta, mensen gaan zitten fucken en te treiteren en het wil niet, ben ik heel makkelijk dat ik zeg van joh, hey, ik probeer een goede show neer te zetten. Ik heb dit vaker gespeeld op deze manier. Ik heb er succes mee gehad. Je zit er doorheen te kutten. Ik ben niet een schooljuffrouw, wat dan ook. Dus of je doet normaal, of we kappen er gewoon mee. Dan houden we er gewoon mee op.
Dan stap je er wel uit.
Dat doe ik niet 1, 2, 3. Maar als het gewoon een teringzooi is en ik sta er gewoon een beetje als... als een clowntje op de kermis, ja. Dat doe ik niet.
Wat is de grootste teringzooi die je ooit hebt meegemaakt? In wat voor zin dan ook, hè?
Ja. Teringzooi, ja. Goh, ik vind het altijd zo moeilijk, ja.
Het kan natuurlijk vaak op verschillende manieren misgaan, want je hebt inderdaad technisch.
Ja.
Wat ik wel grappig vind, want ik merk bij jou bij de shows die je organiseert met Comedy Tunes, dat je inderdaad altijd heel erg op de details bent met licht en stoelen en dat alles goed staat. En...
Ja, alles moet in werking worden gesteld, dat die situatie goed genoeg is, dat comedy goed naar voren kan komen. En daar zitten een aantal details bij wat heel veel mensen niet zien. Ik wel, en dat moet ook goed zijn, want dan wordt het gewoon beter van. Ja. Het zaallicht moet uit, de muziek moet goed zijn, de inloopstand moet ook gewoon goed zijn, dat mensen er gewoon zin in krijgen en het allemaal wat spannend vinden. Er zijn zoveel kleine dingetjes, ja, dat wil ik gewoon wel goed hebben. En ik ben inderdaad, als we ergens vaak optreden, heb je vaak wel comedians die zeggen van ja, komt wel goed of wat dan ook. Ja, dan ben ik eigenlijk nog wel de inspecteur die alsnog even naloopt van is dit wel of is dat wel, is zus wel. Komt het wel goed, ja.
Want als je bijvoorbeeld bedrijfsoptredens doet of dingen dat je in wordt gehuurd, misschien niet per se voor een optreden op maat, maar
ja.
Als ze denken, oh leuk, we doen comedy,
ja.
Dan is 9 van de 10 keer...
Ja,
een van de minimaal één van de details niet in orde.
Ja, nee, ik word ook vrij weinig voor bedrijfsoptredens gevraagd. Dat vind ik ook niet zo heel erg, nee.
Doe je ze überhaupt wel eens? Of per definitie gewoon niet?
Ik maak geen... Ik ga niet materiaal op maat maken voor een bedrijf. Dat doe ik niet. Ik maak wat ik maak. Waar ik plezier en waar ik blij van word. Dus ik wil wel bij een bedrijf optreden. Doe ik gewoon mijn show. Ik word nog wel eens een keer gevraagd voor bruiloften. Nou, dat is ook leuk. Maar dan doe ik ook gewoon mijn show. Ja, ik vind het te groot risicovol om daarop te gaan schrijven. Zo'n bruiloft, dat kan nog wel. Dat ja? Je daar een beetje een roos nog van zou kunnen maken.
Heb je bruiloften gedaan?
Ik heb wel eens een keer een 50 jaar huwelijk gedaan van fans van mij. Die vond dan leuk dat ik kwam. Dus toen heb ik me toen goed afgegaan. Maar nou, in principe doe ik bijna geen bedrijfsoptredens. Oh, over raar optreden gesproken. Dat was een bedrijfsoptreden. Ja, hij schiep het er binnen. Moest ik met Patrick Meijer optreden. Vorig jaar. Bedrijfsoptreden.
Even ter verduidelijking voor mensen die luisteren. Patrick misschien niet kennen.
Ratatatata.
Sowieso Patrick Meijer. Tegenwoordig de stadscomedian van Utrecht.
Ja.
Ik zou zeggen, google hem vooral. Maar Patrick Meijer is... Hoe kan je Patrick het beste omschrijven?
Raar.
Ja, raar. En niet per se toegankelijk. Patrick is typisch zo'n comedian. Die gaat wel gewoon keihard door met wat hij aan het doen is. Ook als de hele zaal stil is. En dan hoor je achterin de comedians keihard lachen. Omdat wat hij doet over het algemeen wel heel grappig is.
Ja,
heel
klopt. Goed. Ja.
Maar niet de meest toegankelijke comedian. Dat even als dus, background.
Wij hadden dus een bedrijfsoptreden. En Patrick Meijer er ook bij. Nou, dat was ook een locatie. Ik had van Jeroen Pater binnengekregen. Ik zei, nou ja, je kan wat verdienen. Dus ga er maar naartoe. Dat was gewoon in een kantoor. In Utrecht. Gewoon een bedrijfsruimte. En daar hadden ze een meeting. Wat jonge mensen en wat oudere gasten. En dat was gewoon... Nou, dit is Peter. En Peter die is onze nieuwe internetmarketeer. Mag ik een applaus voor Peter? Nou, Peter, ja, ik ben Peter. En ik ga wel even een heel verhaal van hoe hij dat allemaal ging aanpakken. Nou, dan kwam de volgende. Die zei van, nou, we zijn ook met de Young Capitals of zoiets. Zijn we een dagje naar België geweest. Nou, moest natuurlijk weer op Maarten wachten. Ha, 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 ha. Nou, iedereen wil lachen om die Maarten. Ja, en toen zijn we dus naar daar gegaan. En toen hebben we daar gegeten en zo'n verhaal was dat een meisje van 26 ging gewoon opdreunen wat ze hadden gedaan met een weekendje weg met die gasten van het personeel. Nou, dat ik denk, jongen, het was midden overdag, het was warm, het raam kon dan weer niet open. Nou, dan was dat die muts was dan weer geweest en dan kwam die andere, dan kwam die baas weer aan en die ging dan ook weer iets doms lullen en die zei die van, ik hoor net dat er een tweetal sprekers zou komen. Twee sprekers. En we gaan naar de sprekers. Nou, heren. Wie gaan jullie samen? Jij gaat eerst spreken? Nou, kom maar. Ga maar praten. En ja, dus ik sta er. Hey, goedemiddag. Staat die kerel erachter. Nou, ga maar lekker zitten, hoor. Zegt die man. Nee. Ik moet even deze PowerPoint-presentatie afsluiten. Dus Oké, dus je staat daar in een kantoorruimte met een man achter die staat te kutten op een laptop. Nou, die gaat er vervolgens zitten. Nou ja, en dan dat materiaal van mij. Ja, dat ging niet. Dat ging gewoon totaal niet. En ik denk, nou, ik doe het gewoon vertrouwd. Doe gewoon oud materiaal. Dus ik begon ook met die grap over Anne Frank en dat soort dingen. Nou...
Nee, want dat doet het lekker op bedrijfsoptredens.
Dat doet het lekker op bedrijfsoptredens. Maar ik denk, nou, als we dood gaan, dan gaan we dood. Dus ik flikker er ook nog eens een keer Boutje Siepersma erin. Met een van de meiden die daar werkte. En dan Boutje Siepersma gaat over het eerste meisje wat ooit gevingerd had. Die denkt, nou, dan krijg ik ze dan wel mee. Nee, daar kreeg ik ze totaal niet in mee.
En op een gegeven moment stonden wij bij Boukje, bij de voordeur. En Boukje die keek mij aan met haar heldere blauwe ogen. En... Oh man. Oh man, Boukje. Oh man, Boukje. Oh, Boukje. Boukje begon me één keer heel heftig te zoenen, Suzanne. En het was alsof ik over... Ja, echt. Het was alsof ik over de wolken zweet. Oh man, Boukje. Oh, Boukje. Oh, Boukje. Terwijl ik zo met Boukje stond, probeerde ik heel langzaam mijn hand in de broek van Boukje te laten glijden. Ja, al mijn vrienden hadden ze een keer gedaan, jongens. Ik kon gewoon niet achterblijven. Ik moest dit doen. Echt, lieveling, ik moest dit doen. Terwijl ik dit probeerde, pakte ze mijn hand en drukte die verder bij haar de broek in. En ik had dat nog nooit eerder gedaan, dus ja, ik deed ook maar een beetje wat. Jezus, waarom vertel ik dit eigenlijk? En Boukje begon nog harder te kreunen. En Boukje begon een klein beetje te kreunen. Werd steeds harder en harder. En op een gegeven moment zei ik ook tegen Boukje. Hé Boukje, doe ik het zo wel goed? Hè? Doe ik het zo wel goed? Maar Boukje zei, nee jongen, ga door, ga door, ga door. En Boukje begon nog harder te brullen. Nog harder, nog harder, nog harder. Totdat er een deur open ging. En Boukje, kom eens even heel snel naar binnen. En ik stond er stijf langs met mijn hand in de broek van Boukje. Supersma. En het enige wat ik op dat moment kon verzinnen was. Hoi. Mijn naam is Ronald Smeen.
Ja. Ja. En Patrick Meijer, die zat er ook bij. Nou, die lachte zich kapot in zijn vuist. Want die denkt, oh ja, 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 dit is echt doodgaan. Dit is echt zeker doodgaan. Dus, nou, ik weg. Nou, oh ja, en ik moest ook naar Louis C.K. toe. Dus ik had ook een reden om weg te gaan. En toen Patrick Meijer. Nou, die kwam er ook op in die bedrijfsruimte. Met zijn bekende opening. Ratatatata! Ratatatata! Zit hij dus daar voor die baas van het bedrijf. Van, ratatatata! Kom die in je face, nou.
Patrick Meijer.
Doodse stilte. Ja. Ja, dat was echt verschrikkelijk. Oh, maar dan ook die locatie. Dat die mensen... Kijk, ik heb ja gezegd. Jeroen zei ook van, nou, je moet zelf weten. Maar ook zo'n locatie. Daar kan ik ook zo aan ergeren. Dat die mensen dan zelf ook dan denken. Dat je daar kan optreden. Dat je dat ook denkt dat zomaar gewoon kan. Gewoon met comedy. Daar denk ik ook, joh, heb je nou totaal geen verstand in je botterkop? Nee, ik heb nou laatst ook eens een keer een optreden binnengekregen via Comedy Tunes. Of mensen wilden optreden op een boot. Ja, ik zei, wat is dat voor boot? Ja, rondvaartboot. Ik zei, nou ja, rondvaartboot. Ja, ja, nee, ja, die en die hebben erop getreden, grote artiesten. Nou, ik denk, nou ja, vooruit. Voordeel van de twijfel. Ja, dat bleek dus een sloep te zijn. Gewoon een sloep wat je dus door Amsterdam, door de grachten ziet. Hè, mensen die een eigen boot hebben. Daar moest
en open ook nog.
Open. En daar moest een comedian op spelen. Dat denk ik ook. Als ik dat echt beter had gewend, had ik ook gezegd, dat gaan we niet doen. Maar dat iemand dan zelf ook denkt dat gewoon ook kan met comedy. Daar sta ik dan soms...
Waarom denk je dat het komt dat mensen denken dat het wel kan?
Omdat mensen gewoon totaal dom zijn op dat vlak. Die denken gewoon niet gewoon een beetje logisch na. Dat ik ja, dat kan gewoon niet. Nee, dat...
Nee, maar nee, ik denk niet dat het ook is dat mensen denken, nou, het is comedy, het is een hele simpele vorm. Eigenlijk heb je niks anders nodig dan een microfoon.
Ja.
Denk je niet dat het beeld is wat mensen hebben? Ik bedoel, jij en ik en andere comedians en mensen die misschien vaker gaan kijken, snappen... Oké, je moet allemaal liefst dezelfde kant op kijken en in een afgesloten ruimte en dat soort dingen.
Ja, ik verbaas me. Je moet toch een beetje goed kunnen zitten en geconcentreerd kunnen zijn naar zo'n show. En als je op een boot zit, wat ook al op een of andere manier wiebelt.
Heb je, zeg jij ja tegen optredens in de buitenlucht? Of heb je er wel eens ja tegen gezegd?
Ik heb er wel eens ja tegen gezegd, maar daar ben ik wel, er zitten gewoon hele strenge voorwaarden aan. Ik heb vorig jaar heel leuk opgetreden op een openluchttheater in Nijverdal. Dat was gewoon prima. Maar het is wel van belang dat het al een beetje donker begint te worden. En ja, er moet wel een omgeving zijn. Ik heb met jou volgens mij ook opgetreden. En nee, in Groningen ook eens een keer op het terras.
Ja. Oh, die. Ja, die, ja.
Was je daar ook bij met Daan?
Ja, dat was,
dat was heel leuk.
Ja, maar dat was de binnentuin van een terras. Ja. Of van een restaurant. Dat was afgesloten. Dat was ook al dat het wat donker moest worden. En ik moet zeggen, dat is ook een van de weinige keren dat ik ja zei tegen een buitenoptreden.
Ja.
Omdat ik wist dat jij het regelde.
Ja.
En jij zei, nee, maar alles is in orde.
Ja.
En ik weet hoe jij bent.
Ja.
Met licht en geluid en dat soort dingen. Dus als jij zegt, als het voor jou oké is, dan is het voor mij zeker oké.
Ja.
Dus dan durf ik er ja op te zeggen.
Het was ook heel leuk. En we hadden ook heel veel mazzel dat het zo ontzettend prachtig weer was.
Ja.
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 Zijn dus ook de voorwaarden.
Ik maak deze podcast niet voor de mooie verhalen.
Nee. Maar ja, dat zijn dus ook de voorwaarden dat het zo goed geregeld moet zijn. Wil het dus in de buitenlucht lukken?
Ja. Je had opgetreden in Nieuwegein voor 8 man. Is dat het laagste aantal personen waar je ooit voor hebt opgetreden?
8, hè?
Ja.
Nou, ik denk dat ik ergens echt voor 6 heb opgetreden. Echt wel. Ik heb in ieder geval wel avondvullend voor 12 mensen opgetreden. 12 mensen, ja.
Hoe ging het voor 12 man?
Ja, op een gegeven moment, ik deed dat gewoon. Ja. Ja. Ik heb inderdaad wel voor 12 mensen opgetreden per pijn avondvullend. Ja. Dat waren lange avonden. Dat waren hele lange avonden.
Ik snap nu opeens heel goed, want in het begin zei je, zijn avonden dat je hoopt dat er in ieder geval 1 iemand gniffelt. En toen zei ik, je doet jezelf tekort, want je bent leuker dan dat. Maar ik snap als je 12 man hebt, dat je als je 1 op de 12 in ieder geval nog hebt die reageert.
Ja.
Dat is een goed percentage.
Ja, precies. Ja. Dus,
top. Hey, ondertussen zijn onze pizza's hier en gaan wij eten en straks optreden hier in Hedon Zwolle. Dankjewel.
Ja, hartstikke bedankt. Joe.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!